vader en des zoons en des heiligen geestes, zij dit sabbat ochtend uur in aanvang en voortgang en einde geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. We zingen met elkander uit Psalm 26, daar van het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Ik las u uit Psalm 26, het 8e vers. Uit een zendbrief aan de Korinthe, de eerste, hoofdstuk 15, van vers 41 tot 58, we luisteren ook naar de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Zij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Zij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Zij zal de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden en die zijn de naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat zij dien heilig. 6 dagen zult zij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilige den zelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat iets naasten is. Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aard, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Zodanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En zodanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. Gelijkerwijs wij het beeld des aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En ziet, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zou onverderfelijkheid aangedaan hebben. En dit sterfelijke zou onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel niet des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de weg. Maar gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zij standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heeren. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heeren.
We zingen met elkander uit Psalm 49, daarvan het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na den dood is het leven mij bereid. En wat er dan verder vol op Psalm 46, 49, het zesde vers.
Oh,
tekstwoord is het Johannes-evangelie. Slechts twee woorden. De kinderen kunnen het wel onthouden, de tekst van de dominee. Ja, twee woorden. Dat is het Johannes-evangelie, het 14e hoofdstuk, het 6e vers, alleen het middelste woord. Johannes 14, vers 6, het middelste woord. Het leven. Meer niet. Zullen we samen bidden? Barmhartig en genadige God, die het leven zijt en die ons klein leven draagt en die in sparende genade nog aan ons allen blijft gedenken. Heere, waarmee zullen wij u tegenkomen en ons bukken voor uw aangezicht? Leer ons toch dat innig beleiden. Wij zijn geringer dan al uw weldadigheid en trouw die ge aan ons bewezen hebt. Nog het heden en dat heden is alleen maar niet leven, maar dat heden, dat is een heden van enkel genade. Dat is een heden vol van roepstemmen des levens. Dat is een heden met een handwijzer naar de blijdschap der eeuwigheid. Of het zal een heden zijn met de donkere achtergronden van rampzaligheid. Want het is elk mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Heere, weten we het allemaal wel diep genoeg, al zeggen we het misschien tot elkander, maar weten we het wel en beseffen we het wel, wat het ontzettend zwaar geladen woord van uw woord ons heeft te zeggen. Er is een daarna, niet alleen maar een heden en dan weg, maar een daarna. Als er geen daarna was, als we alleen in dit leven op Christus waren hopende, dan was alles ellende, dan was alles ondergang, dan was alles vernietiging. Dan was alles verloren. Maar er is een daarna. En daarna, dat kan een verschrikking wezen, maar dat kan ook een verkwikking wezen, heren. En het zal een verkwikking zijn voor allen die hier in het heden sterven geleerd hebben. Want leren sterven, dat is leren leven. Wij verstaan dat niet, heren. Wij grijpen maar naar de massaliteit, naar het vele dat dit aardse biedt. Wij vergaten ons aan de dingen van het kleinzielige van beneden. En wij doorvoelen niet wat uw woord ons zegt, dat de tijdelijke dingen ras voorbij gaan. De dingen die wij zien, tasten, tellen, wegen, vasthouden willen. De dingen die wij zien zijn tijdelijk. Tijdelijk, Heere, wat een woord. En de tijd is zo klein. Maar de dingen die wij niet zien, die zijn eeuwig. Ach, konden we dat maar meer geloven, Heere. Konden we dat maar mee beoefenen, wat zouden we gemakkelijker kunnen voortstappen door het leven. Wat leven de dingen ons, wat wegen de dingen ons dikwijls zwaar. Die tijdelijke dingen, ze hebben soms het gewicht van de eeuwigheid. Wij bidden van u, o God. Leer ons vanmorgen. in dit korte woord van uw woord, wat het leven is. Als we dat maar gaan verstaan, heren, als dit korte Bijbelwoord en tekstwoord ons vanmorgen maar in gaat spreken, toe gaat spreken, niet meer los wil laten, dan blijft er wel wat in dat leven hangen, kleven, vastgrijpen van dit uw woord, dat ons allen zoveel heeft te zeggen. Wil het toepassen door de werking van uw Heilige Geest, omdat Jezus Christus als het leven gestalte in ons krijgen mogen. En uit de volheid van de werking van den Heilige Geest en de doorwerking en de inwerking van diezelfde levendmakende Geest, Jezus Christus en zijn volheid van gerechtigheid, de plaats in ons leven vinden, de pleitgrond voor ons bidden, de overwinning bij zoveel wat ten onder zal gaan en wat van verlies zal spreken, heren. Laat uw volk nog eens spat krijgen aan dit woord van uw waarheid. Heren, ach, als we alleen maar leven, dat zou het toch eigenlijk arm zijn, maar dat is toch zo heerlijk. Dat zo'n woord als dit, dan kan het zwaar worden hier beneden. Ach, dan kan het lijden er zijn. Dan kan het strijden er zijn. Dan kunnen de tranen er zijn. Dan kan het kruis zwaar. Dan kan er zoveel zijn, heren, wat ons druk maakt. Maar, dan is het er ook iets in ons leven dat begint te spreken. En op plaats begint te zingen. Het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. En dan, heren, u in gerechtigheid aanschouwen. En verzadigd worden met uw goddelijk beeld. Wat een verzadiging. Dan ontbreekt ons niets. Weer, heren. Laat het toch maar zijn zo in ons leven, heren. Bij uw volk dat bij aan en voortgang die weg des levens heeft leren gaan. Laat het toch maar zijn onze lichte verdrukking. Die zeer haast voorbij gaat. Werkt een gans uitnemend gewicht van eeuwige heerlijkheid. Heren, zo willen wij vanmorgen met elkander hier samen zijn in ons. Zetten rondom dit woord uw waarheid en stil mediteren. En al mediterende heren, uw naam, o grote levensvorst, eren. Heren, gedenk niet alleen aan ons, maar gedenk aan alle die met ons niet kunnen samenkomen. Die ons misschien wel kunnen beluisteren, maar die ons niet hier kunnen ontmoeten. Gedenk ze genadelijk in hun woningen op hun ziekbedden. In hun levens- en lijdensomstandigheden vergeet ze niet trouwhoudend God. Elk in het bijzonder, wij zijn moeilijke vertroosters. Maar laat het zo hun zielenleven mogen zijn. De Heere is het deel mijn bekers en mijn eeuwig goed. Wil ik aan uw kerk gedanken, Heere, aan de leraar deze gemeente die elders zal zijn. Willen we ook daar sterken en ten zegen stellen. Willen hem gedenken die den mond tot u opent. Geef hem de blijdschap des harten om een tolk van uw waarheid te mogen zijn. Laat ons met elkander de vreugde van den zondag genieten. Heere, ach, voor de miljoenen is het zondedag, maar geen zonnige dag. Barmhartige God. Laat het voor ons worden een zonnige dag. Niet alleen in uw rijk der daarbuiten, maar ook in dat koninkrijk der genade, dat de toekomst heeft voor alle toekomst. En dat blijft overwinnend voortgaan, omdat de zon der gerechtigheid al hoger stijgen zal. Gedenkt, Heere God, aan al de nood der volken en bijzonder aan de nood der christenheid op aarde. Waar ze roepen en zuchten tot u in al de benauwing van het leven, vergeet ze niet. En waar de vragen al velen worden en de conflicten al donkerder worden op aarde, heren, geef ons genade dat we het zo mogen zien als het letterschrift der tijden, als de voetstappen van onze naderende koning. En laten wij mogen weten dat de einden der aarde en de einden der eeuwen en de einden der volkeren alleen maar wachten op één moment. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Heere, geef ons brandende lampen om Jezus' toekomst te verbeiden. Verhoor ons, barmhartige God, wil ons onze zonden vergeven en in het bloed van Christus ons nu en steeds en eeuwig een schuldvergevend God en Vader zijn. Amen. We zingen met elkander uit Psalm 97. De versen 1 en 7. En dat we dat samen zingen, zal uw gelegenheid worden geboden om uw gaven den Heere en zijn dienst te mogen toewijden. God zegen u in het uitreiken van uw milddadige gaven. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. En dan vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost, verspreid in smarten. Psalm 97, het eerste en het zevende vers. We gaan dus met elkander over dit tekstwoord denken. Het leven. Johannes 14, vers 6. Middelste gedeelte. Drie gedachten. Het leven van Christus. Het leven door Christus. Het leven met Christus. Zie daar drie gedachten die ik ga ontwikkelen. Eens zei een kerkvader: al waren de hemel mijn kansel, de eeuwigheid mijn dag, en al de gezaligden mijn gehoor, Christus zou mijn tekst zijn. Aan dit woord van de kerkvader ben ik gedachtig, nu ik mij met u opmaak om over dit schriftwoord te gaan denken. Ik kan zo ongeveer vermoeden wat gij hebt gedacht bij het horen van dit tekstwoord. Ik vermoed dat gij hebt gedacht: dat is vanmorgen maar een korte tekst. En inderdaad, u hebt gelijk. Dit is een korte tekst. Maar dit korte woord is een lang woord. En dit kleine woord is een groot woord. En dit tijdwoord is een eeuwigheidswoord. Dit woord grijpt ver vooruit. Het is mij als zonnepracht en zonnewending in Gods rijk gekleurde schepping vandaag. U hebt natuurlijk allen wel eens naar den sterrenhemel, naar den avondhemel geblikt, wanneer daar die duizenden en myriaden van vonkervuren aan den hemel trans gestrooid zijn en elke ster als een noot is op het azuurblad van den hemel. Wel nu, als gij dat zangstuk van Gods schepping wel eens hebt beluisterd en de schoonheid van de avondhemel wel eens hebt bewonderd, gelijk een dichter eens zeide: als ik u een hemel aanzie, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijn er gedenkt? Dan kan die avondhemel voor u schoon zijn. En die talloos vele flonkervuren mogen elk voor zich iets zeggen van de grootheid van den schepper. Maar wanneer één zon aan den hemel begint te klimmen, dan ziet gij geen sterren meer. Voor die ene zon verdwijnen alle sterrenpracht. En zo zou ik willen zeggen, als ik met u dit schriftwoord ga benaderen: daar mogen sterren schoon zijn aan den hemel van Zeerenkerk. We mogen spreken als van een Abraham van Jesaja, van een David van een Jeremia, van een Petrus en van een Paulus. Gij kunt mijn namen noemen zoveel als gij maar wilt. Maar die sterrenheerlijkheid van al Gods vromen, van vroeger en van later eeuwen, verdwijnen voor dat ene zonlicht dat hier in stralen schoon gaat heersen. Het leven. wat wil u? Jonge mensen, wat wil u? Dominee, ik wil leven. Oude mensen, wat wil u? Dominee, ik wil leven. Dat is een wonder iets, hè? Een mens wil niet dood. Een mens wil leven. Grijp naar het leven. Als je wat mankeert, vrienden, dan roep je alle doktoren samen. Ze moeten bij je bed komen. Alle wetenschap wordt opgeroepen. Of een jongen dat je oud bent. Maar je kleeft aan wat leven is. En je bent nergens zeker van dat je doodgaat. Maar je wilt toch leven. Is het werkelijk waar? Is het werkelijk waar? Wil u wel leven? Want wat wij kleuren en wat wij leven doen, hebben we daar wel eens op gelet, jonge mensen. Wat wij leven noemen, is dat nu werkelijk leven? Weten jullie wat in het doopsformulier staat, toen je als klein jongetje of klein meisje, als kindje werd binnengedragen in het midden van de kerk toen je gedoopt werd? Hebben jullie dat wel eens gelezen, jonge mensen? Toen werd er iets voorgelezen, hebben geen steek van verstaan. Maar toen werd er iets over jullie voorgelezen. En daar heb je vader en moeder ja op gezegd. Dat dit leven is een gestadige dood. Nou. En dan begin je pas. En dan word je pas gedoopt. En dan ga je het leven volmaken met al de kinderen van je glorie. Met al de toekomstplannen van je idealen. Met al de geheimenissen die je daarin je draagt als jonge mensen die je anderen nog niet wil zeggen. Maar die toch bij je leven, als ze maar eens konden bereikt worden. Als ze maar eens konden vervuld worden, je idealen. En dan? En als ze dan eens vervuld zouden worden, wat dan? En als dat dan eens kwam? En als dan al die dingen eens tot werkelijkheid konden komen van wij dromen onze jeugdtijd, van wij verwachtingen koesteren? En als dat alles, en wat dan? Is dat leven? Voelen wij niet, vrienden, dat leven in den volle zin nog iets anders moet wezen dan wat wij dagelijks zomaar in onze omgangstaal praten van leven? Dit woord van Jezus, dat heeft inhoud. Dat is genomen, gelijk u natuurlijk wel weet allemaal. Ik behoef daar niet te lang bij stil te staan. Gelijk u wel weet, het is genomen uit die trias van dat bekende woord van Jezus. Ik ben. Let goed op in die ik word het. Niet ik zal het zijn. Maar ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Wat een opeenstapeling niet. Voelt ge niet welke een stijging, welke een climax aan heerlijkheid. Een overwinning in die optelling te ontdekken valt. Ik ben de weg. Dat is al veel, maar niet genoeg. Ik ben de weg. Gelukkig niet, ik ben een weg. Een weg kan je overal vinden. Elke partij, elk mens die geen vaandoek is, die nog denkt, die nog zijn hersens laat functioneren, die nog over de problemen van deze ongeweldige tijd kan nadenken. Elk mens heeft een weg, en elke partij ook. Dat kan je vandaag aan de dag nog zien, als de verkiezing weer aan de hand is. Elke partijorganisatie heeft een weg. Ja, maar het gaat niet om een weg. De schrift zegt mij ergens zo prachtig. Elk mens heeft een weg die hem recht schijnt. Die hem recht schijnt, natuurlijk, dat moest er nog bij komen. Dat je dat niet dacht. Dan was je ontoerekenbaar. Dan moet je opgesloten worden. Ieder mens heeft een weg die hem recht schijnt. Hij meent gelijk te hebben, met andere woorden. Natuurlijk. Natuurlijk, hij meent gelijk te hebben. Zelf. Maar wat zegt de Bijbel dan? Een weg die hem recht schijnt. En het laatste van die, dat is niks. Dat zijn wegen des doods. Het gaat niet hoe ik en of gij erover denkt. Het gaat erover of wij zijn op de weg. Jezus zegt niet, ik ben ook een weg. Maar hij zegt alleen maar, ik ben de weg. En je vindt nooit het leven als je niet eerst komt op de weg. En dan komen wij onder het beslag van de waarheid. De waarheid, vrienden. Wij mensen zijn niet waar. Wij zijn verleugend, weet je waarom? Omdat de zonde de karikatuur van de waarheid is. Dat is de leugen. De zonde stelt alles in de schijn van de waarheid. Natuurlijk, de klinkklare leugen, die wil niemand aan. Tuurlijk niet, daar wil niemand aan. Maar als de leugen de gedaante van de waarheid begint te krijgen, dan wordt die aanlokkelijk. Dan wordt die aanlokkelijk. Dat is onze tijd. Dat is onze tijd, vrienden. Dat is onze tijd niet alleen. U moet dat eens even doordenken. Dat is in wezen niets anders dan de nakomelingschap van de eerste moederzonde. De moederzonde was dit, dat men God betwijfelde en zichzelf gelijk gaf. Zichzelf gelijk gaf. Satan komt niet met een directe leugen, maar die komt met de naam van God. Zeg, heeft God ook gezegd? En dan keert hij de orde om. Dan krijgt hij de zonde. Dan keert hij de orde om en zegt, nee, dat gaat zo niet. Het gaat niet van boven naar beneden, maar het gaat van beneden naar boven. Het gaat niet van God uit alleen, maar het gaat van de mens uit. De mens zal zeggen hoe het in de wereld moet. En daar luistert die eerste mens naar. Die komt in de waan dat hij de waarheid aan het grijpen is. En wanneer hij in die waan vertoeft dat hij de waarheid grijpt, komt hij al meer in de leugen. Dat is onze tijd van vandaag ook. Precies eender. Men heeft tal van stelsels en beginselen gekleurd door de waarheid. Maar het zijn de draagwijten van de leugen. Waarheid is er alleen in God. Die een mens waar maakt als hij onder God waar gemaakt wordt. Dan leert hij de waarheid kennen. En dan leert hij dit kennen. Dat, en nu kom ik tot die tekst. Dat in hem enkel dood maar geen leven is. Dat is de waarheid. Dat is de waarheid. Een mens, Calvijn begint zijn prachtboek. U kent dat wel. Of u kent het misschien niet, maar u hebt het wel eens horen noemen. Dat prachtboek van Calvijn, de institutie van Calvijn. Hè? Heb u natuurlijk wel eens horen noemen. En misschien ook deze en gene wel eens in zitten lezen. Maar Calvijn begint dat boek met deze regel. En inderdaad, vrienden, dat is een beheersend element voor heel dat dikke boek van Calvijn. En dat is een leidende factor in het leven van elke christen. Voor zichzelf en voor zijn wereldbeschouwing. En dat is dit. Calvijn zegt daar, de ware wijsheid, let u goed op, niet, hij praat niet over wetenschap, dat staat er niet. Maar Calvijn spreekt over de ware wijsheid, dat noemt hij de echte filosofie. De ware wijsheid bestaat in twee zaken, God te kennen en zichzelf te kennen. Inderdaad, vrienden. Inderdaad. De God der waarheid maakt mij waar. En als hij mij waar maakt, dan heeft hij mij eerst kennen dat ik midden in den dood ben. Gij die dood zijt door de zonde en door de misdaden, zijt levend gemaakt met Christus. Het leven. Wie durft dat vandaag aan de dag zeggen? Ik ben het leven. Wie zegt dat? We zijn met elkander, gelijk ik u reeds zeide, we zijn met elkander aan den dood verwant. Er is niets wat ons meer overvalt dan wat wij sterven en dood noemen. Heb u niet eens opgemerkt tegenwoordig? Verrast u dat niet wanneer u de krant leest? Verrast u dat niet dat u telkens malen leest van die plotselinge sterfgevallen? Dat is toch wel opmerkelijk. Tegenwoordig dat je dat zo onophoudelijk. Daar gaat geen week voorbij. Plotseling ineens zo in het leven. Ik heb me soms afgevraagd, wat is toch de oorzaak van dat alles, dat we dat tegenwoordig zo hebben? Is er een zekere infectie van een zekere angstpsychose die door de mensheid bewust en misschien nog veel meer onbewust slaat? Waardoor we geladen worden zonder dat we het als weten en dat we zo ineens wegvallen. Je hebt de laatste keer gelezen, heb je dat niet gelezen? En zo komt het meer voor van die advocaat die stond te pleiten voor de rechtbank. Hij had zijn zaak afgewikkeld en hij valt zo voor de in elkaar. Dan ligt hij op de grond, hij wordt dood terecht al uitgedragen. Dat pas gebeurd. En zo lees je onhoudelijk een chirurg aan de operatietafel staat daar bezig. Een assistent neemt het gelukkig over en hij valt in elkaar en is dood. De meester voor de klas en werkman op de akker. Hij loopt achter zijn kruiwagen, valt in. Dan zeggen wij mensen, jongen, dat is toch ook wat. Hè? Zo wordt eens, heb je gelezen, vrouw Horus, nou moet je eens lezen. Weer een, zo plotseling. Ja, beste mensen, ik kan dat wel begrijpen, want ik doe dat ook. Maar als ik rustig mij ga bezinnen, dan zeg ik, zie ik de dingen wel goed? Zie ik de dingen wel goed? Bekijk ik de dingen wel goed? Verwonder ik me soms over dingen waarover ik me niet verbazen moest? En verbaas ik mij niet over dingen waarover ik mij wel verbazen moest? Wat bedoel ik? Dit bedoel ik. Niet dat wij zo plotseling ineens in elkaar zakken en dat we zeggen, dat, vreselijk. Maar dat wij elke dag nog leven, vrienden. En dat gij en ik elke morgen opstaan en je handen kan bewegen en je benen kan bewegen en je ogen kan opendoen. En geen van jullie en ik ook niet, let daarop. Niks. Dat is heel zo gewoon als het de alledaagse zaak van de wereld is. Maar als God je deze 14 dagen in het ziekenhuis laat liggen, of misschien 14 weken, of misschien 14 maanden, of misschien 14 jaar, hoe dan ook, maar als God je het eens ontneemt waarin je nu in blijdschap deelt, dan voelen we pas, heren, wat is dat toch prachtig. Dat ik nog kan lopen, dat ik weer kan ademen, dat ik je lieve schepping weer kan zien, dat ik weer die frisse lucht kan inademen, dat ik, vrienden, wij zijn vreemde mensen. Wij zijn vreemde mensen, wij letten niet op de dingen van Gods goedanigheid. Dat is een zon dat opgaat elke dag over boze en goede. Dat hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat ik hier sta, dat ik hier adem, dat gij daar zit en dat gij daar hoort en heel gewoon. Oh, zo gewoon. Maar dat gewone, vrienden, dat is het buitengewone. En het gewone is dat we doodgaan. Er is maar één die zegt, ik ben het leven. En die ene is een mens. Dat is juist het ontzaglijk verwonderlijke van dit woord. Als ik eens denk aan die rijen die vanmorgen als voor mijn aandacht passeren. Die zoveel miljard, op het ogenblik weet ik niet. Ik weet niet hoeveel miljard mensen er nu op de wereld zijn. Gelijk u weet, het aantal op de wereld neemt van jaar tot jaar toe. Goed. Maar hoe ook, al die miljarden dan, ze zijn met elkander op weg. Niet één kleur, niet één taal, niet één land, niet één cultuur, maar met elkander op weg naar één plaats. En die ene plaats is dat we allemaal met elkaar zijn naar het kerkhof. De ene daar en de ander daar sterven, maar allemaal met elkaar. Naar de laatste stonden die we het kerkhof maar willen noemen, waar je dan ook sterft. En niet alleen maar een stok oude, die zo 80, 90 gepasseerd waarvan je zegt, nou ja, die is ook al heel dicht bij zijn eentje. Nee, nee, ook die allen, die daar in hun woningen uit en ingaan, die vader in zijn noeste vlijt, met zijn arbeidszin en arbeidslust, dag in dag uit arbeidende voor zijn vrouw en voor zijn kroost, en wordt weggenomen, die moeder zo teer geliefd, om wie behoud misschien werd gebeden, maar sterft weg. Die jongen en die jonge dochter, die aan geen sterven dacht, maar die op het onverwachts daar wordt weggeslingerd, op de wegen, hoe dan ook. En aan wiens meer graven wij zingen, gelijk het gras in ons kortstondig leven. Op dat kind en dat kindige dat daar aan zijn moeders borst ligt, maar van die borst wordt weggerukt door den dood. We zijn met elkander in de schaduw van den dood geboren. En we worden in die schaduw van den dood weggedragen naar het raadsel dat wij dood gaan noemen. Want vrienden, leven is raadsel, maar dood gaan ook. Dan moet dat maar goed onthouden. Raadsels. Diep in de oneindigheden, met ontzettende vraagtekens. En nu midden in die mensen, midden in die wereld, midden in die miljarden, komt daar een mens van een vrouw geboren. Een mens die ook lijdt en eet en drinkt en smarten kent. Een mens die ook dood sterft. En die mens die daar onder de mensen staat, die mens die zegt tot al die mensen die rondom hem staan en die met hem in die dode mars verkeren. Ik ben wat jullie geen van allen zijn. Ik ben het leven. Voelt u niet, vrienden, dat dat een geweldig woord is? Als dat er gesproken wordt, zomaar niet in den hemel, begrijpt u goed, maar als dat gesproken wordt zomaar op de aarde, onder die stervelingen, die we mensenkinderen noemen, dat er ook zo'n mens komt. En die mens, die met mij ademt, die met mij aanzit, die met mij loopt, die met mij leidt, die met mij sterft, die met mij in het graf gaat, die mens, die zegt, ik ben het leven. Wat is er dat voor een? Wat is er dat voor een? Als vandaag aan de dag is enige, een er was vrienden die zo'n woord sprak. Wat zouden we? Jezus heeft zich niet veel keren met mensen vergeleken. Nee, niet veel keren. Hij heeft zich wel eens met mensen vergeleken. Maar hij heeft altijd laten voelen dat hij toch nog iemand anders was dan wij. Hij was den mensen gelijk geworden en was toch meer dan mens. Zijn persoonlijkheid, let u wel op, ontleent hij niet aan zijn mens zijn. Maar daar moet je maar eens verder over nadenken. Maar daar staat, hij heeft zich weinig met mensen vergeleken. Maar als Jezus zich met mensen vergelijkt, dan laat hij uitkomen, zie, denk daarom, gij kunt mij niet inschakelen in den eerste Adam. Want ik ben de tweede Adam. De eerste Adam is uit de aarde aards. Maar de tweede Adam is de Heer uit den hemel. En dan vergelijkt hij zich. En dan zegt hij, meer dan Salomo is hier. Hoe weet u dat u vandaag aan de dag eens kon horen? Meer dan Kennedy en meer dan Khrushchev is hier. Wat denkt gij ervan? Wat zou dat voor uitwerking hebben in de wereld? Dan zou heel de wereld op zijn achterste benen gaan staan en zeggen, wie is dat? Wat is er dat voor een? We luisteren nu naar Khrushchev en we luisteren nu naar Kennedy. En we zien daarin natuurlijk de twee grote problemen van de wereld, toekomst enzovoort, achter is zoveel aan verbonden. Let op de tekenen der tijden, vrienden, die mogen wel van Dan Kamsaloukas gehoord worden. Maar als je notabene daar zo hoor ik, meer dan die groten der aarde is hier. Ik denk dat heel de wereld ging luisteren. En dat heel de wereld ging zeggen, wie is dat? Wel u, hier. Meer dan al de groten der aarde, meer dan Salomo, meer dan al de profeten, is hier. Ik ben het leven. Dank gij wel, welk een grootheid door dat woord spreekt tot ons, het leven van Christus. Dat leven dat is onverwoestbaar, want dat tintelt in den Vader en dat is uit den Vader. De Christus Gods heeft zijn leven bestaan in den Vader en daarom is hij ook uit den Vader. Ik en de Vader zijn één. En dat leven dat ging in de donkere diepte van den dood. En de dood kon dit leven niet stuk breken. Niet stuk. Jezus zegt ergens, hier denk ik weer aan een andere vergelijking. In onze Hollandse Bijbel leest u, eer Abraham. Ja, dan staat er in ons Hollands, eer Abraham was, ben ik. Ik zal niet zeggen dat dat helemaal verkeerd verteld is. Maar ik vind niet dat het juist verteld is. Daar heb je weer zo'n kwestie. Maar goed. Want ik zou het veel mooier kunnen vertalen. Ik zou het zo willen vertalen. En iedereen die de oorspronkelijke tekst kan lezen. Die geef ik het te doen om het na te kijken. Maar ik zou het veel. En dan voelt u aanstonds als u met mij nadenkt. Welk een groot onderscheid hier is. Of ik vertaal eer Abraham was ben ik. Omdat ik het vertaal wat ik naar mijn stellige overtuiging mag doen. Eer Abraham werd, ben ik. Voelt u het verschil? Worden is geen zijn. In God is geen worden. Maar God is het eeuwig zijn. Ik ben die ik ben. Dat is Christus. Eer Abraham werd. Bij al wat mens en schepsel heet, is een worden en ook een verworden. Maar in den Christus is geen worden, maar is een eeuwig zijn. Ik ben het leven. Wat een levensverzekering, zeg. Wat een levensverzekering. Ja, dominee, dat is geen. Ben je zo voor levensverzekeringen? Ach, vrienden, we zouden er even wat over kunnen redeneren. Maar weet je wat ik vind? Ik vind het een gek woord. Er is geen gekker woord voor mijn besef en voor mijn denken dan dat woord dat wij kiezen voor levensverzekering. Wat voor proletariër is dat? Wat voor nonsens is dat? Dat nemen wij maar over en dat zeggen we elkaar maar na. En dat lezen we natuurlijk in onze advertenties. En dat staat er met grote letters hier of daar als een reclamebord. Levensverzekering, maatschappij enzovoort. Maar levensverzekering? Ze kunnen me nergens meer van verzekeren dat ik doodga. Maar mijn leven? Ja, ze kunnen me een beetje zeggen, als je doodgaat, dan kan je erfgenamen nog wat van je krijgen. Of als je nog een poosje blijft leven, als je nog, dan kan je een beetje meer geld krijgen. Ja, dat is, maar dat is geen levensverzekering. Er is maar één van mijn beschut. Er is maar één levensverzekering die de naam waard is om te dragen. En die is hier. Als je een polis hebt afgesloten op deze levensverzekering. Ik ben het leven. U zegt dan natuurlijk tot mij. Ja, dominee. Maar wat is dat? Een polis. Een polis afsluiten. Ja, wat is dat nu eigenlijk? Een polis afsluiten op deze levensverzekering. Ik zou zeggen, hier is een geheimnis. Hier is onze oude vrome spraken van een unio mystica. Een mystieke diepte, een mystieke eenheid. Wat is dat? Het mystieke van iemands leven, wat is dat? Dat is het geheimnis van iemands leven. De mystieke diepte. En neem bijvoorbeeld jonge mensen, want ik zou het jullie zo graag willen duidelijk maken wat ik hier ga bedoelen. En omdat ik niet ga redeneren over dingen die, waarvan je zegt, daar begrijp ik toch niks van. Maar jonge mensen, er zijn hier jonge mensen misschien met elkaar die verkering hebben. Ik weet het niet. Als twee jonge mensen veel van elkaar houden, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Dat is een soort mystiek. Dat kun je niet op een presenteerblaadje leggen. En dat een grote, karaktervolle betekenis. Wanneer twee jonge harten elkander waarachtig menen. Dat acht ik van grote betekenis. We hebben werkelijk geleefd in een tijd waarin de karakterloosheid onder de jeugd, ik hoop niet dat ze hier zijn, maar waarin de karakterloosheid onder de jeugd zo toeneemt dat ze flirten dan de ene week met de ene, dan de ene andere week met de andere aan de arm. En dan kan het niks schelen als ze maar wat, nou ja. Maar zulke bedoel ik niet. Ik bedoel dat gespuis niet dat langs heren straten sjouwt en altijd zichzelf uitspeelt in al de bellus van het ogenblik. Nee, ik bedoel karakter, jonge mensen. Jongens, meisjes met een karakter die elkander bezoeken. En die in elkander waarderen. En die zeggen, als we elkander moeten missen, dan is onze toekomst kapot. Zo is het toch? Wat is dat? Dat is een soort geheimnis van binnen. In een soort van, nee, in een diepst van liefdesgemeenschap. Die je maar niet als een mathematische figuur, als een soort mathematica, in beleiding. In driehoeken en cirkels en ik weet het al niet meer, kan construeren. Dat is maar niet iets dat je kan uitrekenen en dat toch het leven tot leven maakt. Niet wat mijn nuchtere denken kan fabriceren en wat mijn handen in elkaar kunnen zetten en wat de techniek van elkander kan krijgen, dat is het leven. Want dan kan je even makkelijk weer kapot slaan. Maar leven is alleen dit, wanneer twee harten waarachtig elkander menen dat ze al de blijdschap van het leven, maar ook al de droefheid van het leven, met elkander willen dragen. Dan zeg ik, gedeelde smart is halve smart. En gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Dat is mystiek van leven. Wel nu, dit mystiek vallen, dat je niet zomaar kan uitrekenen, dat je niet maar zo op een presenteerblaadje kan neerleggen. Maar dat toch door het diepst van je ziel slaat. Zo is het nu ook in het geheimnis van het liefde leven met de Heer. Het leven der ziel is voor mij voor alle dingen niet geloof. Maar het leven der ziel is voor mij alle dingen liefde. Dat alles is. Het spreekt tegenwoordig heel veel over geloof. Geloof. En nog eens geloof. Ja, ik natuurlijk, dat weet ik ook wel. Ik weet heel goed dat je zonder geloof niet de weg op kan. Dat hoef je maar niet te vertellen. Ik weet heel goed dat de Bijbel mij zegt, zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Ik weet heel goed dat de Bijbel mij zegt, wie tot God komt moet geloven dat hij is. Ik weet heel goed dat de schrift mij zegt, geloof het evangelie. Ik weet dat allemaal wel. Maar dan is het nou klaar. Is dat de diepte van geestelijk doorleven dat de mens gelooft? Is dat het? Voor mij niet. Voor mij niet. Voor mij niet. Ik denk bijvoorbeeld. Neem een tekst als deze. De duivelen geloven ook. En ze sidderen ook nog. Is dat geloof? Ik denk aan wat Paulus zegt toen hij voor koning Agrippa stond. Hij stond voor koning Agrippa en hij zegt tot koning Agrippa, koning Agrippa, gelooft gij de profeten? Wat staat er dan? Dan laat hij hier onmiddellijk op volgen. Hij geeft direct het indirecte antwoord. Hij zegt, ik weet dat gij ze gelooft. Tuurlijk. Ik lees van Filippus, van Simon de Tovenaar, dat hij gedoopt werd. En dat hij geloofde. En hij bleef gedurig bij Filippus. En hij gelooft. Is dat? Voelt u niet? Geloof. Nee, vrienden. Dit tekst, dit schrift zegt mij. Al had je een geloof. Dat je bergen kon verzetten. Dat is toch een kleinigheid. Maar dat ene er niet was. De liefde niet had. Dan waren ik niets, zegt dat. Niets, nou minder kan het toch niet, hè. Dan waren ik niets. De schrift spreekt me wel veel van geloof. Maar van een geloof door de liefde werkende. Ik denk bijvoorbeeld aan Petrus. We hebben de dagen ook na de Pasen. Ik denk aan Petrus. Petrus, u kent de geschiedenis van zijn leven wel. En dan krijgt hij een boodschap. Zeg het aan Petrus. Ach, ik kan dat zo begrijpen. Simon was alles kwijt. Hè? Was zo alles kwijt. Hè? Hij loopt dan maar door de straten van Jeruzalem. En dan komt er een boodschap. Zeg het zijn discipelen en Petrus. Ook Petrus erbij. Want Petrus dacht dat hij geen discipel meer was. Die anderen waren allemaal discipelen. Maar hij niet meer. Hij niet meer. Hij niet meer. En nu komt Jezus bij Petrus. En nu ontmoeten ze elkaar. Hij is van Cephas gezien. Waar begint de heiland nu mee? Begint hij nu met Petrus zeggen. Heb je geloof, Simon? Heb je nog wel geloof? Zo'n beetje dat de Heer bij Simon aan boord was gekomen te praten over zijn geloof. En hij had hem verlogen. Praat nou niet van geloof meer. Maar dat vraagt Jezus niet. Hij zegt, Simon, heb jij mij lief? Hij zegt. En toen de Heere dat hem vroeg. Hij zegt, Heere, daar is veel gebeurd tussen ons. En ik heb daar gedwaald en gedwarreld. In die donkere van de straten van Jeruzalem. Ik ben alles kwijt. Alles. Ik heb ook alles verbeurd, maar ik kan het niet anders zeggen. De onderstroom is toch, ik blijf veel van je handen. Heere, gij weet het wel. Gij weet dat ik je lief heb. Nou, dat is het diepst geheimnis van alle waarachtig geestelijk doorleven dat er een mystieke band gekomen is. Met een Heere. En dat we dan Christus Gods hebben leren nodig krijgen. Omdat we in onszelf niets anders dan de dood hebben ontdekt. Dat is, zou ik willen zeggen, een bekering ten leven. Laat u dat goed onthouden. Laat u dat goed gezegd worden. Zo. Weet je waarom ik dat zo benadruk tegenwoordig? Hierom. Omdat we leven in een tijd, vrienden. Dat wij uit andere kerkformaties horen, we zijn allemaal toch één. We zijn allemaal één. Het rekent toch allemaal geloof en bekering. Geloof en bekering. Tja. Maar is dat nu juist? Is dat hetgeen wat we preken moeten? Is dat het? Zie je, ik wil het u wel eerlijk zeggen. Wanneer ik, neem je er gerust mee van mij, Fido, zal het ook eerlijk rond en eerlijk zeggen in deze gemeente. Wanneer ik diep overtuigd was dat we één, let u goed op, dat wij één in belijdenis waren met de gereformeerde kerken in Nederland. Omdat wij één in belijdenis waren, in belijdenis, let u goed, met de gereformeerde kerken naar artikel 31. Dan was het meer dan schande dat wij nog langer als christelijk gereformeerde kerken apart in Nederland zouden kunnen blijven bestaan. Neem je dat maar gewoon eens mee van mij. Ik ben voor mijn persoon overtuigd, zolang als ik niet meer tot klaarder en helderder inzicht gekomen ben, dat wij niet één in belijdenis zijn met deze kerken. Hoewel ik, let u goed op, zeer gaarne schouder aan schouder wil staan wanneer het samenwerking betreft op het grote terrein van het publieke leven. Waar dan ook, waar dan ook. Maar wanneer het als kerk gaat, dan zeg ik nee. En waarom? Hierom. Omdat het voor mij niet allereerst is geloof en bekering. Dat niet allereerst. Maar dat het voor mij geldt dat de aard van onze belijdenis bekering en geloof. Dat is niet gelijk, vrienden. Dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Ik zeg dat niet uit mijn duim. Dat is geen soort theologomenon. Dat is geen soort denkconstructie van een die je toch niet wil. Maar dat is eenvoudig iets anders dan mijn geformeerde belijdenis laten spreken over dat leven. Als God ons leert leven, kan de leert die kennen dat ik bekeerd moet worden en dat ik dan zelf vanzelf geloof. Met het geloof, vrienden, komt het met mij en met u wel in orde, als het eerst maar met God tussen u en mij in orde gekomen is. Wat zegt mijn belijdenis? Hoort u eens, dat zeg ik niet. Anders kunt u zeggen, wat heb ik met je te maken, en sloten die kerk is. Nee, dat zeg ik niet, dat zegt mijn gereformeerde confessie. Letterlijk, letterlijk. En daar houd ik mij aan. En dat wens ik te horen. In elke bediening van het woord. En daarom niet geloof en bekering, maar bekering en geloof. Voorts is de belofte. Zo staat er, als u het na wil zien. Het kan geen kwaad deze dingen eens te zeggen. Vooral in de tijd waarin we thans leven. De Dordtse leerregels. Daar staat in het tweede hoofdstuk, artikel 5. Voorts is de belofte van het evangelie. Dat degelijk, die in de gekruisten Christus geloof niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke beloften? Allen volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Hoort u dat goed? En dan vraagt u aan die belijdenis, aan deze gereformeerde confessie, en wat is dan bekering? Wat is dat bekering? Wat is dat? En dan zegt de belijdenis u wat bekering is. En dan in artikel 3 en 4, artikel 9, wat prachtig achter, wij lezen veel te weinig onze belijdenis. Wij zoeken te weinig deze dingen. Maar dan moet je eens horen, jonge mensen, of je het daarmee eens bent van de bekering. Als je het daar niet mee eens bent, deugt het niet. Als je het daar wel mee eens bent, dan komt het wel. Dat is de bekering. En dan staat er hier in de belijdenis dat de ware bekering, daar gaat het dan over, bekering en geloof, dat de ware bekering, die dan in ons gewerkt wordt, maar niet is, uit uiterlijk prediken, zodat het verstand verlicht wordt, nee, staat daar, maar Gods geest dringt door tot in de binnenste delen des mensen, met de krachtige werking van den nederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt dat hart is. Hij besnijdt het onbesneden is. En dan wil stort in nieuwe hoedanigheden. En maakt dat die wil, die dood was, levend wordt, die boos was, goed wordt. Die niet wil, nu metterdaad wil, die niet, die wederspannig was, gehoorzaam wordt. En dit is die prachtige bekering of wedergeboorte, die vernieuwing en nieuwe schepping. Een opwekking uit de doden. Een levendmaking en niets anders. Dat is het. Dat zegt mijn belijdenis. Dat moeten we leren kennen, vrienden. Een leven uit God. Uit de levende God wordt het leven geboren. En het leven, dat schreeuwt om het leven, om in leven te blijven. Kijk je maar naar een kind. Een levend kind schreeuwt om het leven. En schreeuwt om de moederborst, dat is leven, om in het leven te blijven. En zo schreeuwt een hart dat uit God geboren is naar den God des levens. Goddelijk het hart schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dan hoeft niemand mij te zeggen dat ik geloven moet. Ik geloof zelfs in mijn ongeloof. Ik geloof zelfs in mijn twijfels. Ik geloof zelfs in mijn donkerste uren. Want het heimwee van mijn ziel schreeuwt altijd weer naar God. Dat is iets van wat ik zou willen noemen de Unio Mystica, de mystieke eenheid, de mystieke diepte. Gelijkingsvrede die ik u niet kan voorrekenen, maar die er is in het diepst van het ziel doorleven. Dat een Heere heeft leren ontmoeten, dat bekering uit de wederbaring van den Heilige Geest heeft leren kennen. En dat daarom ons vanzelf ook gelooft. En dat daarom zich ook nu bekeert. Uit de waarachtige bekering volgt vanzelf de bekering. En dan gaat het dikwijls heel moeilijk. Want, kijk, alles bloeit nu vandaag zo prachtig in Gods schepping. Hè? En dat leven dat ontwikkelt zich. Zo gaat het in het geestelijk leven ook. Waar leven is, komt levensverrijking. Levensuitbotting. Levensbloei zou je kunnen zeggen. Maar het gaat soms zo dat de Heer zo wonderlijk met zijn kinderen handelt. Hè. Ach. Je hebt misschien in je tuin wel eens opgemerkt, als een tuinman beter is, dan kan die, wat dood is, dat gooit hij weg. Wat dood is, dat gooit hij weg. Maar daar heb je niks meer aan. Dat roeit hij uit, dus hij gooit weg. Maar als hij een levende roos heeft, dan moet je eens kijken hoe diep of zo'n tuinman die roos soms kan insnoeien. En dat je dan zegt, als je er geen verstand van hebt, dan denk je, zeg je bij je eigen, ja, dat wordt niks. Hè. Dat wordt niks, zeg jij. Dat moet, maar tuinman, dat is veel te erg. Dat is veel te erg, man, hij zegt, laat het maar aan mij over. Heel diep insnijden om rijker te bloeien. Verstaat u dat, vrienden? God gaat soms diep snijden in het leven van zijn kinderen. Omdat ze rijker vrucht zouden dragen. Hij brengt soms dat nieuw mes zo diep in het leven van Gods vrome. Dat ze kermend zeggen, Heere, moet dat nu zo? Kan dat niet anders? Leidt dat, Heere, niet tot vernieling? Moet dat nu vernieuwing van mijn leven worden? Moet ik nu naar die kant heen, kan het niet naar een andere kant, Heren. Maar de tuinman gaat door. Mijn vader is de landman. Want we hebben de bediening en het leven nodig. We kunnen maar niet op weg willen zeggen, ik ben een bekeerd mens. En nu is alles, ja, ik ben een bekeerd mens. Als je een bekeerd mens bent, dan hoop ik dat God je hoe langer hoe meer leert dat je nog zo onbekeerd bent. Ik denk aan Johannes. Aan Johannes die dit woord heeft geschreven in Johannes 14. Deze man, die ligt eens op het eiland Patmos. En daar, en de staat er, ik viel als dood aan zijn voeten. Als dood aan zijn voeten. Wat had die Johannes nu nodig? Had hij niet nodig om te zeggen, Johannes, je bent toch een lieve vrome man, hoor. Je bent toch wel een bekeerd mens, hè? Ja. Wat heb je toch lekkere uurtjes gehad, hè, toen je bij de Heer Jezus zo op zijn borst rustte. Wat hebben je toen zalig gehad, Johannes, toen je daar op die berg zat, hè? Want die berg daar verheerlijk en wat was dat toch juist? Zo zouden wij mensen praten, hè? Zo redeneren wij mensen, maar zo doet God niet. Zo doet God niet. Als de Heere troost, troost hij anders, vrienden, dan wij het dikwijls doen. Met onze vromigheden. Best bedoeld hoor, maar dat is geen troost. Als Johannes als dood aan zijn voeten neerlegt. En er schijnbaar geen vrucht meer uit hem is. Dan staat er. En hij legde zijn rechterhand op mij. En zeide: vrees niet. Nou Johannes. Je moet hem toch nog wel gevreesd hebben als de heilands oorzaak vond om te zeggen vrees niet. Vrees niet. Waarom Johannes? Waarom niet Johannes? Omdat je zo'n lieve discipel bent. Nee, ik ben de eerste en ik ben de laat. Ik ben dood geweest en ik leef. En hij zult leven. Hij legde zijn rechterhand op mij. Dat hebben wij nodig. Telkenmalen weer, broeders en zusters, uit de bediening van de levensvorst bediend worden, om levendig in het leven te worden. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in den dood, die in oprechtheid voor hem leven. Zullen we dat samen eens zingen? Uit den 84ste psalm is dat het 6e vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is allen tijd een zonneschild. Hij zal genade en eer geven. Hij zal hun het goede. 84 vers 6. We hebben gedacht over het leven van Christus. Ik heb nu gedacht over het leven door Christus. En nu het laatste. Het leven met Christus. Te sterven. En dan niet en in den hemel te zijn, maar te sterven. En met Christus te zijn, dat is verre het beste. Met Christus. Moeders en zusters die de blijdschap deze hoop kent, lezen wij wel voldoende onze bruiloftskaart, waarmede wij wandelen op den strijdbaan van beneden. De wereld draagt alleen maar de rouwkaart. Niks meer, niks meer. Ze mogen grote woorden spreken, ze mogen overwinningen behalen, ze mogen technisch zo uit de hoogte neerzien dat ze schreeuwen, we hebben de ruimte doorwoond, we hebben er God niet ontmoet, geen wonder, vrienden. Die astronaut had alleen zichzelf gezien. En wie alleen zichzelf ziet, zal God niet zien, want hij is zelf God. Maar tenslotte is het zo dat hij de rouwkaart in de hand heeft. Want ik vraag u. Ja, wat anders. Ik hou altijd maar van beelden, dat is duidelijk voor de jonge mensen ook. Wanneer jullie een rekening krijgen van deze of gene, nou ja, van wie dan ook, kan niet schelen, een rekening met gespecificeerde posten erop. Wat doet u dan? Dat doe je net als ik. Dan doe je dit, het allereerste kijk wat eronder staat. En dan ga je later kijken, waar is dat nu allemaal aan besteed? Waar is dat nu allemaal aan besteed? Maar je kijkt eerst naar het saldo. Vrienden, laten we toch dit doen. Dat we naar het saldo van de levensrekening kijken. Saldo. Want wat staat er, ik weet niet wat op. En het wordt straks toch een faillissement. Bij het groot nadelig saldo verloren te gaan. Wat dan? Een rouwkaart. Niks meer. Want het allerlaatste van wat die wereld heeft en geeft, is tenslotte op zijn hoogst een vraagteken. Van de sprong naar de oneindigheid. Maar ze heeft geen antwoord. En het kan ook zijn de vroom van de wanhoop in het voelen naderen van het vraagstuk dat zij de oneindigheid noemt. Maar de wereld heeft geen antwoord. Ze gaat eronder in de angst van die uren dat, die we kunnen noemen de ontbinding van al wat hier leeft en van al wat hier bestaat. We gaan eronder. Ik vraag me wel eens af, als het niets anders is dan dit, gelijk de massaliteit mij zegt, en dat is de rouwkaart, dood is dood, dat is de rouwkaart, inderdaad. Dan zeg ik zo, nou kan ik begrijpen waarom jullie op je kerkhoven niks anders hebt als een soort embleem van een leeggelopen zandkoker. Ja, natuurlijk, daar is niks meer, het is afgelopen. Of dat je niks anders hebt dan zo van een treurwillig. Het is voorbij. Of dat je daar komt op de kerkhof van je nabestaanden en zeggen, nou, wat is toch jammer, we gingen er toch vroeg heen. Ja. En dan weg. Als dat nu toch werkelijk het einde is van wat wij techniek noemen. Wat wij constructief opbouw van deze wereld noemen. Als wij tenslotte met al onze uitvindingen die werkelijk ontzaggelijk overwinnend zijn in die grote schepping Gods. Als wij met dat alles toch op weg zijn naar de vernietiging. Dood is dood, dan vraag ik, waarom sjouwen we dan toch nog zo? Je moet die dingen eens doordenken, maar wanneer niet aan den dood, maar aan het leven het woord is, het laatste woord is. Wanneer de God des levens uit de puinhoop der verschrikking zijn wereld, zijn cultuur wil opbouwen. Dan zeg ik, heren, de cultuur en de uitvindingen van en van vandaag zijn maar een flauw spiegelbeeld. Van wat rest in die mens die een beelddrager van u was. Van wat gij eens zult doen als uit uw denken uw cultuur geboren zal worden. En wij de stad zullen zien met fundamenten. Welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dat is waard om te leven. Dat is waard, ook om, ik zeg niet om dood te gaan. Maar dat is waard om te sterven. En den hemel te beërven. Dat zal wat wezen, vrienden. Ik kan me dat nog niet genoeg voorstellen wat dat zijn zal. Dat we met Christus niet maar overwinnaar, maar de schrift zegt mij meer dan overwinnaar zullen zijn door hem die ons heeft lief gehad. Hoor je wel? Wij hebben hem lief. Niet we geloven zomaar. Maar we hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Liefde wordt alleen door wederliefde beantwoord. Met Christus. Hebben we er wel eens over nagedacht, broeders en zusters? Als je de blijdschap die je hoop kent, laat dan de wereld maar de wereld. Dan kan ik haar miljoenen missen. En haar pret missen. En haar stadion missen. En haar theater missen. En haar balzaal missen. En haar pret en lol missen. En dan zeg ik, wat zal het eens straks zijn met Christus zijn? Als ik dan waarlijk met u eens meer dan goden zal mogen zijn. Ik lees van mijn heiland dat hij ergens zegt, dat ik ergens van hem lees, dat hij gestorven is. Dan is hij der zonde gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij goden. Hoort u dat wel? Volk van God, hoor je dat wel? Wat dat inhoudt, als we sterven, dan sterven we aan de zonde, omdat we leven zouden. Leven zouden. En dan leven we, en dan leven we pas goden. Onthoud je dat eens goed? Goden leven. Laten we maar eerlijk zijn, volk van God, dat doen we tegenwoordig te veel te weinig. We leven onszelf en we leven onze vromigheidjes. En we noemen daarbij God, maar we leven zelden goden. Godes leven, dan zeg ik, Heere, waar kom ik daar aan tekort? Dat zal voor de hemel bewaard zijn. Dat we goden leven. Dat wil dus zeggen, dat ik niet meer mezelf ben. En ik ben nog veel te veel mezelf, u ook. Dat we straks, ik kan me niet voorstellen wat het nog zal wezen, dat leven goden met Christus. Met een hart dat niet meer zondigt. Met een brein waarin geen ongerechtigheid leeft. Met een begeerte waarin geen welus speelt. Met een heel geestesdoorleven. Waarin ik te binnenste buiten gekeerd alleen maar het spiegelbeeld van Gods heerlijkheid zal zijn. Ik kan me dat nog niet voorstellen wat dat wezen zal. Maar het zal eens zo zijn. Dat datzelfde beeld in gedaante veranderd worden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van des Heeren geest. Voelt gij niet wat een toekomst er ligt, voor die den Heere vrezen en kennen, wel gelukzalig het hart, dat het in beginsel kent, want vrienden, laat me het maar zeggen, hoe verder op den weg, hoe meer geoefend in het leven, hoe groter wonder het is dat er zulk een nog komt. Wie veel leven aan zijn ziel kent, vrienden, wordt één stuk verbazing voor zichzelf, dat God naar zulk een wilde omzien. Toen ik jong was, zo'n jongen van een jaar of 20, was het me nog niet zo'n groot wonder, dat ik nog eens in den hemel zal komen, dan nu ik het 80 al gepasseerd ben. Dank Heer. Dat er zo in omkomt. En dat er zo in opgenomen wordt in heerlijkheid. Wat is het een vreugde, vrienden. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt. Hoor goed. Daar staat niet kan reinigen. Daar staat niet zal reinigen. Nee, in elk ogenblik, vandaag aan de dag. In je stervensuren ook nog, volk. Dan zal het zijn. Rijd in den tegenwoord in het heden van Gods genade. Reinigd van alle zonde. Alle. Grote, kleine, verborgen, openbare struikelingen en wat niet al. Maar het rein. En nu gaan we huiswaarts. Kijk, ik hoop ook dat jonge mensen mij vanmorgen enigszins begrepen wat liefdesgeheim is. Als je dat maar gaat begrijpen, jonge mensen. Ik verwacht van jullie niet de zware getilde en grote krachtwoorden voor geestelijk doorleven. Daar moet je ook maar niet aan beginnen. Maar ik verwacht van jullie wel dit, dat je iets gaat zoeken van dat leven. Dat je daar geen hekel aan hebt als de dingen je eens gezegd worden. Dat je een bekering des harten moet leren kennen. Dat is wat anders dan, maar je moet maar geloven. Dat je daar niet afkerig van bent, dat je daar niet boos om wordt, maar dat je zegt voor jezelf, Heere God, wanneer het met mij in orde komt, dan geloof ik dat het op die manier moet. Dat vind ik een goed kenmerk. Dat vind ik een goed kenmerk. We kunnen het elkander niet geven, maar we mogen het elkander wel zeggen. En als we het elkander mogen zeggen, vrienden, dan mogen we het elkander ook hopen. Dat diezelfde God die het ons leert zeggen, en die onze vrijmoedigheid geeft om het te zeggen, dat hij ook een God is van garen vergevend en van grote goedertierenheid. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Ik sprak u over de bediening uit die rechterhand van hem die het leeft. Hij legde het in de rechterhand op mij. Ach, broeders en zusters, ik hoop dat het het laatste zal worden. Johannes, die hier schrijft, valt als dood aan zijn voeten. En ik zei u, hij legde zinnen. Maar nu straks liggen we ook voor de poort. Daar gaan we dan heen. Maar daar gaan we, mogen we dan heen en gaan, heren. Onder die doorboorde handen. Dat we ook in dat stervensuur horen, ik ben het leven. Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide, ik leef. Gij zult leven. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Amen. Heren, wij danken u dat wij vanmorgen hier waren en dat we over dit schriftwoord hebben gedacht. Laten we het elkander rustig eerlijk mogen zeggen wat het is, te leven door het leven. Laten we het elkander ook zeggen dat we het onszelf niet kunnen geven, elkander niet kunnen geven, omdat we alleen maar dood zijn. Maar dat gij het zijt die dorre doodsbeenderen levend maakt door uw geest. Geest des levens uit Christus, heilig dit woord. Voor jong en oud, bij aan en bij voortgang. Maar wat uw volk ook geoefend mogen zijn in al wat leven is. Ga met ons, blijf bij ons, breng ons nog eenmaal samen, Heer, aan de avond van den Sabbat. Neem ons voor uw rekening. Vergeef ons ook, God, onze zonden. En hoor ons dan in Jezus' naam. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang bij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. En wat er dan verder vol op Psalm 16, vers 6. ontvang nu Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.